Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Che va al cross dentro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia!
Dal subito ha tornato ai giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Bonkarayan! La decide lui! La decide il numero 21 con un diagonale impressionante!
Dinsdag 11 mei, 10:50. En helaas nemen we deze week niet in de studio op. Dat heeft alles te maken met een klein quarantainegevalletje, waardoor we natuurlijk het zekere voor het onzekere moeten nemen. Dus ik zit achter mijn bureau. En Wes, jij ook?
Welkom ik zit terug. Ook achter mijn bureau. Ja, dankjewel. Het is niet dat ik niet in de studio wilde komen, omdat er nog een soort interwalm hangt van vorige week. Al is dat natuurlijk wel een deels de reden geweest.
We hadden nog een stukje taart voor je bewaard, maar ja.
Ja, kun je nagaan, kun je nagaan.
Beetje ondankbaar.
Ja, heel jammer. Nee, maar het was een mooie uitzending van jullie vorige week. Maar goed, het was natuurlijk ook Inter's feestje, weet je. Dus daar hoort natuurlijk ook geen Juventus partypoeper bij. Dus nee, dat was mooi vorige week. Maar goed, ja, ik zit nu in België deze week. Mijn vriendin die heeft corona, dus ik zit ook in een soort isolatiegeval. Dus we doen het even op deze manier deze week.
Kan ook.
Terwijl jij ook begint te hoesten.
Terwijl ook je begint te niezen, dat moeten we ook al niet hebben natuurlijk. Daar gaan we al. Volgende week geen uitzending. Nee, het was een leuke uitzending. We kregen wel vorige week ook nog de vraag waarom jij er niet was. En sommige mensen vonden het ook jammer, want die hadden toch een beetje dat leedvermaak wilden ze zien. Hoe jij de Scudetto eigenlijk aan ons zou overhandigen. Maar dat bewaren we dan eventjes voor volgende week, denk ik. Hè?
Dat lijkt me een goed plan. Maar goed, vandaag wordt ook leedvermaak, vrees ik. Dus.
Nee, ik ben weer helemaal...
Ik kom er niet makkelijk vanaf. Ja, maar ik niet.
Nee, jij niet. Nee, dat is waar. Ik dacht net ook van, hoe ga ik jou een beetje... Jouw gemoed een beetje beter maken eigenlijk. Ik vorige week natuurlijk 3 keer aan de champagne gezeten. Een weekje gefeest, weinig voetbal gekeken. Ik heb ook een week vakantie, dus dat kan allemaal. En dus dacht ik ook zondagavond, laten we daar maar gewoon beginnen. Ik ga lekker zitten voor Juventus tegen Milan. Dat zijn mijn twee grote vrienden die het tegen elkaar opnemen. Jij aan de ene kant, Juventino. En Sander Jongman natuurlijk aan de andere kant. Milanista. En het werd 0-3 voor Milan.
Ja.
Had je die zien aankomen?
Ja. Nou ja, als ik heel eerlijk ben, ik was wel echt de hele dag en eigenlijk al een paar dagen in de aanloop dacht van shit, ik heb er wel echt een slecht gevoel over. Maar ja, je probeert dat toch een beetje weg te stoppen. En je denkt dan toch van goed, de heenwedstrijd in Milaan, toen speelde Juve denk ik wel een van de betere wedstrijden van het seizoen.
De beste.
Ja, misschien wel een van de allerbeste inderdaad.
Naast Barça uit, denk ik toch?
Ja, zeker. En daar wonnen ze toen met 3-1, onder andere dankzij een mooie goal van Chiesa. En ja, daar hield ik me dan een klein beetje aan vast. Maar ik had wel echt... Ja, wat ik net zeg, ik voelde wel gewoon een beetje de buil hangen eigenlijk. En als je dan ook ziet hoe die gasten dat veld opkomen. Het is echt... Ja, het is bijna schandalig. Je hebt echt gewoon het idee dat die gasten daar maar... Ja, ze weten gewoon niet wat ze aan het doen zijn voor je gevoel. En je speelt tegen Milan. Die staan op hetzelfde aantal punten. Strijden om hetzelfde resultaat eigenlijk aan het einde van de rit. Die willen gewoon de Champions League in. En als je dan het verschil ziet, niet alleen in de kwaliteit op het veld, want ik denk dat daar Milan gisteren ook gewoon beter in was, maar ook gewoon de hele mentale kant. Dus de honger die zij wel tonen, de grinta die er bij hen wel in zit, Ook gewoon de motivatie om überhaupt iets te doen op het veld. Ja, dat zag je eigenlijk alleen maar aan de rood-zwarte kant. En dan mag je toch best wel voor schamen, denk ik, als Juventus-fan.
Ik heb jou niet zo vaak zo gefrustreerd gezien. Kijk, ik zat niet naast je, maar via Twitter kwam het wel al prima over dat je er toch flink de pest in had.
Ja, goed, kijk, het is natuurlijk makkelijk, want de fotootjes van Pirlo aan de fles wijn en met zijn middelvinger omhoog, dat is natuurlijk makkelijk gevonden. Maar, weet je, ik had daar gisteren ook met iemand anders een gesprek over. Het is natuurlijk echt niet alleen maar Pirlo's fout, maar dat is natuurlijk wel een makkelijk doelwit eventjes. Nou, maar goed, het is vooral de hele...
Laten we daar gelijk op ingaan. Ik wil gelijk daarop ingaan, want we hebben het heel het seizoen al over Pirlo en over de prestaties die niet worden behaald, over de doelstellingen die niet worden gehaald, want Juventus wordt geen kampioen, staat nu vijfde. In de Champions League natuurlijk vroegtijdig uitgeschakeld. Coppa Italia zou ik niet eens als echte hoofdprijs willen benoemen. Waarom wordt Pirlo nog het hand boven het hoofd gehouden? Want als Sarri dit jaar voor de groep had gestaan, was hij al lang en breed kapot gemaakt. Wat is dan het verschil tussen Sarri en Pirlo? Want vorig jaar werd Juve kampioen. Werd ze ook weliswaar in de Champions League vroeg uitgeschakeld. Maar wat is dan het verschil? En dat begrijp ik gewoon niet zo goed tussen Sarri en Pirlo. Want Pirlo mag blijven zitten. En ik heb het ook het idee dat men veel minder hard voor hem is dan voor Sarri vorig jaar. En dat zijn wel twee vergelijkingen. Of het is wel één vergelijking die je mag trekken, vind ik persoonlijk.
Ja, nee, absoluut. En dat is natuurlijk ook wel hetgene wat redelijk opvallend is. Want eigenlijk, de afgelopen, hoe zullen we het noemen, 2-3 maanden gaat het echt natuurlijk rap bergafwaarts met Juve. En dan mag je natuurlijk wel ook kritiek verwachten vanuit het bestuur zelf misschien. En vanuit de media en vanuit de fans wordt dat natuurlijk al wel opgevoerd. En je vraagt je dan inderdaad, ik zit een beetje met dezelfde vraag van wat is dan het verschil? Is dat dan echt puur het feit dat Pirlo natuurlijk wel een Juventus-man is? Heeft hij natuurlijk gespeeld, heeft gewoon een goede band natuurlijk ook met iedereen daar binnen de club. En Sarri was toch, hoe je het ook went of keert, een Napolitaan eigenlijk gewoon natuurlijk in Turijn. Dat huwelijk was gewoon sowieso niet echt gemaakt om te slagen voor je gevoel. Ook gewoon dat de combinatie niet helemaal klopte met natuurlijk ook de echte stille Juve. Die ze ook natuurlijk in alles proberen uit te stralen. En dan inderdaad een beetje het horkerige, het onbeholpen. Niet alleen het gedrag van Sarri en de manier waarop hij praat, maar de manier waarop hij eruit ziet.
Dit is allemaal image, hè? Ik bedoel,
nee, tuurlijk, maar dat is denk ik dat er wel een heel groot deel mee te maken heeft. En daarnaast is natuurlijk ook het feit dat ze Pirlo aanstellen als volledig... amateur eigenlijk, omdat hij nog niks heeft, nog nergens ervaring heeft opgedaan. Is dat, en het komt uit de koker van Agnelli. Ik denk dat hij ook grotendeels, voor mijn gevoel denk ik, ook vanwege zijn image en vanwege het imago van de hele club, hem dan toch nu in ieder geval tot het einde van het seizoen spaart. Want anders geef je natuurlijk ook gewoon direct toe dat je eigenlijk een gigantische fout hebt gemaakt.
Maar dat is en toch voor... ook niet meer toe te geven. Want Juventus heeft de afgelopen jaren nooit vijfde gestaan in dit stadion van het seizoen. Sterker nog, de afgelopen jaren waren ze nu al lang en breed kampioen. En konden ze à la Inter nu lekker rustig een feestje vieren. Ze kwamen een keer dansend de spelerstunnel binnen of het stadion binnen. Dan is dit wel een groot verschil, want je hebt echt een probleem.
Ja, vertel mij wat.
Je hebt echt een
absoluut.
Probleem.
Maar, en goed, dat is natuurlijk... hetgene wat ik dan denk, wat er dan nu aan de hand is, dat Agnelli hem inderdaad nu tot het einde van het seizoen wil houden. Gewoon puur om het feit van, als je deze zomer uit elkaar gaat, dan is dat ook gewoon een logisch vervolg natuurlijk. Maar dat hij het inderdaad misschien toch een beetje als een nog grotere blamage ziet om dan halverwege het seizoen te wisselen. Want dat is natuurlijk eigenlijk sinds hij voorzitter is van de club, is dat praktisch nooit gebeurd.
Maar jij snapte toch wel dat ze hem niet hadden ontslagen nu? Gisteren, tenminste, ik dacht dat een beetje...
Aan de ene kant weet je, kijk, het is heel lastig. Aan de ene kant zeg je gewoon vanwege het imago en vooral voor de buitenwereld, zou je zeggen, als je ziet dat de club er nu zo aan toe is en dat het zo slecht gaat en dat je ook gewoon echt in eigen huis keihard wordt vernederd, moet daar eigenlijk gewoon een direct gevolg aan gekoppeld worden. Dus aan die kant zou ik dan begrijpen dat je hem ontslaat, maar aan de andere kant denk ik van er zijn... letterlijk nog anderhalve week, twee weken zijn er te spelen. Er gaat geen enkele goede trainer gaat dan nu instappen. Dus dan zit je met een assistent. Hoeveel beter is dat dan? En is dat dan inderdaad een beetje misschien die imagobreuk van... Bij Juventus wordt er nooit iemand ontslagen tijdens het seizoen, wordt nou, dan verbroken.
Weet je wat het is? Een slechtere trainer dan Pirlo ga je niet krijgen.
Nou goed, Tudor wordt dan waarschijnlijk de opvolger, mocht Pirlo er toch nog uitvliegen. En die man die kan er ook helemaal niks van.
Nee, maar ja. Maar goed, ja, als je kijkt naar Juve Milan. Ik heb Juve echt bijna nog nooit zo slecht en zo zieloos zien spelen. Stel, ik was Agnelli geweest, en dat is natuurlijk hartstikke makkelijk vanaf hier. Dan had ik wel gedacht, oké, je moet nog naar Sassuolo uit, midweeks. Je moet nog thuis tegen Inter. Je hebt nog de Coppa Italia finale tegen Atalanta. En je moet nog naar Bologna. Als we het even op de Serie A toespitsen, moet je gewoon 3 keer winnen om je nog te kwalificeren voor de Champions League.
En zelfs dan lukt het niet.
Zelfs dan lukt het misschien niet. Ja,
je hebt het niet in eigen hand. Dus dat vind ik dan nog zeg maar het derde takje.
Ja.
Of het derde haakje van, goed, je kan er nu iemand voor zetten en dan inderdaad hopen op het schokeffect, zeg maar. En dat je dan uiteindelijk nog je laatste 3 en dan eventueel met die finale erbij alles wint. Maar ja, aan het einde van de rit heb je dan misschien alsnog niks. Dus dan denk je ook van ja, is dat het dan waard geweest? Dan heb je nu nog, stel je 3 overwinningen. Maar goed, als Milan, Atalanta en Napoli geen gekke dingen doen, dan eindigen die gewoon op plaatsen 2, 3 en 4. Dus wat brengt het dan eigenlijk, ja, aan het einde van de rekening brengt het dan op? En ja, ik denk dat iedereen binnen de club ook wel nu gewoon een beetje, goed, het is sowieso een verloren seizoen. Maar ik denk dat die acceptatie nu ook wel steeds meer binnen begint, of tenminste door begint te dringen. Maar ja, het is inderdaad gewoon vooral heel treurig. En we hebben natuurlijk al vaker gehad en vaker gezegd en vaker gehoord en gelezen dat Pirlo onder druk staat. En er zijn natuurlijk meerdere momenten geweest dit seizoen dat het ook logisch leek dat Pirlo misschien aan de kant was gezet. Maar ik denk gewoon dat het nu simpelweg te laat is.
Hey, het is
met
ook
nog maar zo'n korte tijd op de klok, zeg maar.
Ook het einde van Paratici, de sportief directeur. Net vet, ook een bestuurlijke functie. En misschien zelfs van Agnelli op deze manier. Stel je kwalificeert je niet voor de Champions League, dan gaan er koppen rollen.
Ja, en dat lijkt me heel goed. Ik denk dat sowieso het feit dat ze nu laag eindigen, waarschijnlijk 5e, met heel veel geluk nog wel die top 4...
Weet je wat het is, Wes? Tot nu toe winnen Napoli, Milan en Atalanta bijna nooit 3 keer op een rij. Dus daar moet je een beetje aan vasthouden.
Maar goed, ja. Juve ook niet. Dus goed, dat is natuurlijk ook een beetje het probleem. Nee, maar goed, kijk, ik denk dat dit ook juist voor grote ploegen, en in dit geval is het dan Juventus, ik denk dat iedere... als je een keer niet wint na heel veel jaren gewonnen te hebben, is dat ook gewoon een goed moment om te zien waar het aan schort. En ook juist gewoon een heel goed moment om in de spiegel te kijken. Dus ik denk ook wel dat voor het bestuur, dat die hiervan kunnen leren en vooral ook moeten leren. Maar goed, de vraag is dus een beetje op welke manier. Want als je niet tijdens dit seizoen door hebt dat er heel veel dingen misgaan en je grijpt eigenlijk niet in tot nu toe, hoe werkt die spiegel dan, zeg maar? Heb je dan wel een spiegel hangen in het bestuurskamertje? En dat is natuurlijk iets wat ook zeker met het oog op de komende seizoen natuurlijk wel van belang gaat zijn. En ik las nu vanochtend trouwens in de Gazzetta dat Paratici en Nedved ruzie hadden gehad over Pirlo. Dat Paratici had gezegd van ja, gooi die man eruit. Want dit kan zo niet verder. En die hoopt inderdaad op een schokeffect. Nou ja, Nedved is vooral het vriendje van Agnelli. En Pirlo komt uit de koker van Agnelli. Dus Nedved zegt, nee, laat hem nog gewoon niet wat seizoen afmaken. Het heeft geen zin om hem nu te ontslaan. Dus er zijn ook gewoon heel veel bestuurlijke ruzietjes, kun je het misschien noemen. En ja, je hebt echt het gevoel dat voor het eerst eigenlijk in jaren dat bijna niemand in die hele organisatie op één lijn zit.
Het is ingestort, hè?
Ja, dat was natuurlijk wel altijd een beetje de kracht van Juve. En dat is natuurlijk ook de reden waarom ze 9 jaar gewoon wel de beste zijn geweest. Dat het gewoon de rustigste club van Italië was. En iedereen, ja, de neuzen stonden eigenlijk 9 van de 10 keer... stonden die allemaal gewoon dezelfde kant op. En nu voor het eerst niet eigenlijk. En je ziet gelijk ook wat voor doorslag dat heeft op... niet alleen op de sportieve dingen, maar ook gewoon op de hele uitstraling van de club. De externe akkefietjes. Het is gewoon echt alles wat de afgelopen 9 jaren zeg maar niet is gebeurd, zit nu allemaal in 1 seizoen gepropt voor je gevoel.
En het is een financiële ramp als je je niet voor de Champions League kwalificeert. Ronaldo kwam natuurlijk een paar jaar geleden. Daar is toen de gok genomen, zodat je weer mee kon doen op Europees niveau. Misschien zelfs de Champions League finale weer kon halen. Nou ja, dat heeft toch wel een negatief effect gehad, denk ik. Juventus kon zich niet meer versterken op andere posities. Ronaldo nu toch een beetje over zijn top heen. Ondanks dat hij natuurlijk nog fantastisch vaak scoort, op 27 goals staat in de Serie A. En die discussie hebben we al vaker gehouden. Maar ja, je had dat geld ook kunnen investeren in de rest van de selectie. En dan was Juve, denk ik, beter af geweest. Is dat het moment waarop het mis is gegaan? Laat ze over Juve hoor, want anders gaan we er natuurlijk de hele tijd over door.
Ja, ik denk niet per se dat dat het moment is waarop het mis is gegaan. Maar ik denk dat het ook wel een fout blootlegt. Niet alleen van Agnelli, maar ook denk ik vooral gewoon van de technische directeur. Die heeft in de afgelopen paar jaar natuurlijk met De Ligt, denk ik, gewoon een hele goede investering gedaan. Oké, hij kostte veel geld, maar dat is wel iemand waar je echt die jaren, zo niet decennia, op kan bouwen. En Ronaldo was natuurlijk toch een beetje korte termijn misschien. Maar het is ook vooral alles wat daarnaast nog is gebeurd. Heel veel spelers die zijn gekomen, die gewoon echt te weinig brengen. En eigenlijk vooral, en dat zal natuurlijk ook te maken hebben met het feit dat er heel veel geld richting Ronaldo is gegaan en nog steeds gaat. Maar dat er gewoon eigenlijk de zwakke plekken in het elftal de afgelopen paar jaar gewoon niet zijn aangepakt. Op de backs speelt eigenlijk Cuadrado en Alexandro, die spelen daar al voor je gevoel een eeuwigheid. Maar daarachter zit ook niks anders. Het middenveld is natuurlijk al heel lang een zorgenkindje. Dus dat zijn dingen waarvan je ook van gewoon een helder denkende technisch directeur mag verwachten dat dat ook aangepakt wordt. En dat is natuurlijk niet gebeurd. En daardoor is die hele selectie nu uit balans. Maar goed, wat jij zegt, als je dan ook nog eens de Champions League misloopt, dan moet er toch op een bepaalde manier moet er geld worden. Er moet simpelweg geld binnenkomen. Dus, en gaan er waarschijnlijk een paar spelers vertrekken deze zomer. En ik denk dat Juve stiekem hoopt dat ook Ronaldo vertrekt. Dat ze van dat gigantische salaris af zijn. Alleen het probleem is daar natuurlijk ook weer. Wie gaat dat salaris dan wel betalen? Want dat is natuurlijk het tweede probleem.
Ik vraag me hier wel één ding af trouwens. Want op dit moment staat Juve dus op plek 5. Kwalificeren ze zich niet voor de Champions League. Ze zitten ook nog in de Super League trouwens. Nog niet uitgestapt. En daar kunnen ze mogelijk door worden bestraft. De bondsvoorzitter Gravina heeft gisteren gezegd dat teams die nog in de Super League zitten, en dat is in Italië alleen Juventus, volgend jaar misschien niet mogen meedoen aan de Serie A. Zover zal het denk ik niet komen, maar het is wel een serieus dreigement.
Dat is natuurlijk ook wel een beetje, dat is ook weer zo'n externe factor, dat je denkt van je zit al in een dramatisch seizoen. En dan heb je dit ook nog eens op de achtergrond allemaal sluimeren. En je hebt eigenlijk gewoon behoefte aan een soort rustige zomer waarin je alles op een rijtje kan zetten en inderdaad gewoon op een goede manier het nieuwe seizoen in kan gaan. Alleen nu moeten zij de hele zomer ook nog allemaal van dit soort rechtszaken en alle juridische staartjes komen er ook nog eens aan.
Maar ik vind het zo mooi, want er zit zo'n groot verschil tussen Juve en Inter in deze. En dat is echt niet alleen maar omdat ik Interista ben. Maar als dit allemaal bij Inter was gebeurd, was er zoveel meer over geschreven geweest. Had het telkens op de voorpagina's gestaan van de drie grote sportkranten. Was al lang en breed uitgemolken. Lees je bijna niets anders. En dat is bij Juve toch echt niet het geval. En dat vind ik echt wel opvallend.
Ja, dat is wel minder inderdaad. Maar goed, aan de andere kant,
ze hebben die mediastroom gewoon goed onder controle bij absoluut. Juve. En dat is gewoon echt een groot verschil met andere clubs. Niet alleen met Inter, maar ook met Milan, denk ik. Ook met Napoli, met Roma. Maar dit zijn vooral de noordelijke clubs. Juve, Milan en Inter. En daarvan daarover wordt meer geschreven dan over die andere teams. En Atalanta is ook natuurlijk noordelijk gelegen, alleen een minder grote club. Dus over Inter, Juve, Milan zal er altijd meer verschijnen in de pers dan over andere teams. En toch zie je dat die drie teams, drie clubs, anders worden behandeld, stuk voor stuk. En dat vind ik toch echt opvallend, want
absoluut.
Als we toch een bruggetje maken, daar gaan we niet te lang bij stilstaan, omdat vorige week de hele uitzending over Inter is gegaan. Maar daar wordt alleen maar geschreven over de financiële problemen. Ondanks dat ze vorige week de titel hebben veiliggesteld, is het vervolgens direct alleen maar over die financiële perikelen gegaan. De Corriere dello Sport schrijft alleen maar, de spelers vieren geen feest meer, want er hangt een financiële klap boven het hoofd van de club. Er moeten spelers worden verkocht. Terwijl hetzelfde aan de gang is bij Juve, voor de duidelijkheid. Als Juve zich niet kwalificeert voor de Champions League, hebben ze een heel groot probleem. Zelfs al doen ze dat wel, is er een groot financieel gat dat moet worden gevuld. Hetzelfde geldt voor die andere ploegen. Alleen zijn die problemen misschien bij Inter iets meer aan het oppervlakte, omdat er natuurlijk Chinese eigenaars zijn. Maar daar lees je zo gigantisch veel over in de pers. Niet alleen de Italiaanse pers. Ja, dat vind ik een heel groot verschil, eerlijk gezegd.
Ja, nee, absoluut ben ik het mee eens. En wat ik net inderdaad ook bij over Juve zeg, als ze de Champions League mislopen, moeten die echt nog ergens liefst 80, 90 miljoen inhalen. Of tenminste, dat lopen ze mis. Ze moeten al een flink bedrag aan die plus Valence. Gaan ze waarschijnlijk deze zomer weer een trucje uithalen. Dat ze daar nog tussen de 50 en de 100 miljoen ook mee op gaan halen. Dus het is inderdaad absoluut niet dat Inter de enige ploeg is. Maar het is wel inderdaad bizar om te zien hoe snel ze eigenlijk zijn geswitcht van die twee mooie voorpagina's met hey, Inter is kampioen van Italië. Naar eigenlijk nu 8 dagen achter elkaar gewoon alleen maar over de financiële situatie en over de kampioensbonussen. En
het is ongelooflijk.
Ja, het is echt bizar.
En wat ik nog het meest storende vind, en daarna gaan we nog even over Milan praten, want Milan moet worden behandeld deze week. Het meest storende vind ik dat niemand iets weet, maar iedereen doet alsof ze alles erover weten. En dat snap ik gewoon niet helemaal. Het is een hele vage situatie. Zelfs Suning zelf en bij Inter zelf weet men niet waar het aan toe is. Suning zijn natuurlijk de Chinese eigenaars van de club. En toch wordt er heel veel beweerd wat uiteindelijk niet waar blijkt te zijn. En dat snap ik gewoon niet zo goed. Het is heel erg afwachten ook wat de spelers doen. Ook dat is nog niet bekend. Het is niet bekend wat voor geldstromen er kunnen komen. En het is natuurlijk een verre van ideale situatie. En het is terecht dat er veel aandacht voor is. Alleen gebeurt dat ook bij heel veel andere clubs. En dit hebben we al een keer eerder behandeld. Maar het blijft enorm opvallend. We hadden het heel lang over Juve natuurlijk. Daar gaat het niet goed. Bracht Milan zijn zware klap toe zondagavond. Milan won natuurlijk met 0-3. Sander Jongman op de app, hartstikke blij. Onderling resultaat van Milan nu beter tegen Juve.
Ja, ook nog eens.
Want heenduel werd natuurlijk 1-3 voor Juve in San Siro. Nu heeft Milan met 0-3 gewonnen in Turijn. Waardoor Milan, als ze gelijk eindigen, stel ze eindigen allebei op 75 punten, gaat het onderling resultaat in Italië boven doelsaldo. Dus dat is van Milan beter. Nou, dat is echt een bijna een matchpoint, hebben de Rossoneri. Ja, knap hè. Ik vond ze echt wel goed, eerlijk gezegd.
Nee, ik vond ze ook echt heel goed hoor. En ja, dat vooral het matchpoint, dat is nu natuurlijk vanuit Juventus oogpunt het pijnlijkste. Want je had eigenlijk nog hoop natuurlijk. Hey, laatste speelronde van dit seizoen is Atalanta-Milan. Ja, goed, dat zijn twee directe concurrenten en ze kunnen niet allebei winnen. Dus dat is dan nog een moment voor Juve om in te lopen. Maar goed, door die 3-0 heb je dat onderling resultaat ook niet meer in eigen hand dus. Dus stel Milan die wint de komende twee wedstrijden en die verliezen dan van Atalanta, staan ze nog steeds in de top 4. Maar goed, even terug naar de wedstrijd zelf. Ja, wat ik aan het begin zei, je zag bij Milan gewoon echt die wil om die wedstrijd te winnen. En dat vind ik ook gewoon heel knap, zeker omdat die natuurlijk ook de laatste weken niet geweldig in vorm zijn geweest. Toch ook af en toe puntjes hebben laten liggen. Ook wedstrijden zonder Zlatan, vooral dat natuurlijk ook qua die mentaliteit dan wel ietsjes minder was. Maar eigenlijk alles was vanaf, praktisch vanaf minuut 1 was dat gewoon bij Milan veel meer aanwezig dan bij Juve. En de eerste helft was wel stroef, moet ik zeggen. Ik denk dat er vanaf beide kanten eigenlijk bijna geen echt grote uitgespeelde kansen waren. Totdat, wat was het, minuut 46, denk ik.
Ja.
En goed, ook daar vrije trap, Szczęsny die hem niet lekker raakt. Of tenminste niet ver genoeg wegbokst. Dan komt de bal eigenlijk voor de voeten van Brahim Diaz. Die staat daar met Weston McKennie. Nou, McKennie lijkt dan die bal af te pakken en hem weg te kunnen schieten. Alleen die verliest hem dan toch weer. En dan krijg je ook weer zo'n schot die dan over 4 of 5 man heen vliegt dan in de kruising. Geweldig doelpunt hoor. Ja. Maar dan denk je ook van, het is wel ongelooflijk dat als je Chiellini daar letterlijk naast de paal hebt staan, dat hij dan alsnog net over zijn hoofd in dat kruisinkje vliegt. Ja, geweldig doelpunt. Maar vanuit Juve's oogpunt, met die blunder, of tenminste met die fout van Szczęsny, met McKennie, heb je echt weer van, waar kijk ik naar? Maar vanuit Milan oogpunt, geweldig. Want ik denk dat eigenlijk niet alleen dat doelpunt van Brahim, maar die 2-0 van Rebic is wonderschoon.
Ja.
Alleen maar respect hoor. Alleen echt heel knap.
En
Tomori.
Ja. goede kopbal. Ja. En Ibra,
goeie kopbal.
Ibra viel natuurlijk nog tussendoor uit, geblesseerd. Het is nog niet helemaal bekend wat hij heeft, hoe lang die eruit gaat liggen. Maar ze kunnen het ook zonder Zlatan. Want het merendeel van die tijd dat ze zonder hem speelden, waren ze ook gewoon een stuk beter.
Ja, dat was eigenlijk nog een beetje de laatste hoop die ik had. Want op een gegeven moment stond er dus 0-1. En volgens mij viel Ibrahimovic ergens uit tussen minuut 65 en 70. En toen had je heel eventjes het gevoel dat Juve een klein beetje aanzette. Tot eigenlijk dat zondagschot van Rebic. En toen was het natuurlijk echt helemaal klaar.
Maar er lopen uitstekende spelers rond. Ja. Ik bedoel, als je kijkt naar Milan, en dat zag je ook al in de eerste helft, vond ik. Dan is het middenveld gewoon echt uitstekend. Kessié, bezig aan het beste seizoen uit zijn carrière. Is de leider op het middenveld. Fysiek natuurlijk fantastisch sterk. Ook voetballend slim, intelligent en altijd rustig. Bennacer is een fantastische regisseur. En de verbindingsspeler tussen de verdediging en het middenveld. En dan heb je nog Çalhanoğlu die daar rondloopt. Die creatief is. Transfervrij is aankomende zomer. En wat ik vind. Een versterking zou zijn voor heel veel Europese ploegen. Brengt creativiteit, heeft passing, heeft een goed schot. En laat dit seizoen echt hartstikke veel zien. Bewijst ook echt bij de potentiële Europese top te kunnen gaan horen. Het zal nooit de uitblinker zijn bij een topteam. Maar kan daar wel meedraaien in zo'n systeem. En ja, zo'n middenveld heeft Milan echt hartstikke lang niet gehad. En nu wel. En dat was beter dan het middenveld van Juve.
Dat was iets wat ik ook tijdens de wedstrijd zat te denken. Kun je nagaan waar mijn gedachten al heen gingen? Dat ik eigenlijk dacht van, nou, op welke plekken is dit Juventus op dit moment beter dan Milan? Ja.
Wel een paar.
Ik kwam tot Matthijs de Ligt, ja. Federico Chiesa. Maar dan houdt het eigenlijk wel op en je zegt aan Ronaldo omdat hij er 27 in heeft liggen. Maar
ja, het ligt ja, heel veel verder. Heel afzet. Ik bedoel,
ja, natuurlijk, nee, tegen... maar heel veel verder dan dat kom je eigenlijk niet. Want op heel veel plekken is denk ik ook gewoon Milan gewoon echt heel goed. En goed, Cuadrado mag je daar dan ook nog bij rekenen. Maar als je het verschil ziet tussen bijvoorbeeld een Theo en een Alexandre, heb ik altijd een Theo. Donnarumma is beter dan Szczesny. Het middenveld van Milan is dus beter dan het middenveld van Juve. Dus ja, en dat is natuurlijk ook heel lang geleden eigenlijk dat we ook... ja, een seizoen lang zo positief mochten zijn over Milan. En voor hen is dit natuurlijk een fantastische zege geweest. Eerste zege ooit in het Allianz Stadium. Laatste keer was een 1-0, maar dat was nog in het vorige stadion. Doelpunt van Gattuso.
Moet je nagaan.
Ja, het is belachelijk ook als je nog wat meer statistiekjes... geen van de spelers die op het veld stonden hebben ooit... in het stadion van Juventus weten te winnen. Het is allemaal van dat soort dingen. Dat is, ja, het is echt bizar.
Het was echt knap. En als dan ook nog 0-3 is en je dat onderling resultaat kan omzetten, ja, dan heb je het echt fantastisch gedaan. Ook als trainer Stefano Pioli echt een dikke pluim. Vaak afgekraakt, vaak weggeschreven. Ook nog na de succesvolle reeks. Maar ja, dan bewijs je het toch. En op dit moment lijkt het er echt op dat Milan zich gaat kwalificeren voor de Champions League voor het eerst in jaren. En dat is toch zijn verdienste. In combinatie met Maldini natuurlijk, die het als sportief directeur fantastisch voor elkaar heeft. En de juiste spelers naar Milan heeft gehaald. Want ook als je kijkt naar de doelpuntenmakers, zijn dat stuk voor stuk namen die door hem zijn gehaald. Ik bedoel, Brahim Diaz heeft het vaak moeilijk gehad. Was echt wel hartstikke goed tegen Juve. Misschien een beetje kortzichtig. Ik ben geen grote fan van hem. Maar ja, als hij er op het beslissende moment staat, toch belangrijk. Rebic... vaak hartstikke goed geweest. Heeft het momenteel iets lastiger. Maar toch ook vaak beslissend. En Tomori heeft aanvoerder Romagnoli uit de basis gespeeld. Kan worden overgenomen van Chelsea voor 27 miljoen. Maar dat zijn stuk voor stuk namen die op een creatieve manier naar Milan zijn gekomen. En bewijzen een versterking te zijn voor dit Milan. En daardoor worden de Rossoneri naar de Champions League geloodst. In combinatie met namen die ook door Maldini zijn gehaald natuurlijk. Want iemand als Hernandez, ook Bennacer en Kessié zijn naar Milaan gekomen toen hij er al zat. Dus absoluut een knappe prestatie van dit Milan. Maar we zijn er nog niet, hè. We moeten niet doen alsof ze er al zijn.
Nee, goed, ja, voor mijn gevoel wel.
Ja, maar
officieel zijn er nog 3 wedstrijden te gaan.
Ja,
dus laten we nog een klein beetje objectief blijven. Maar...
ja, ik hoop het. Het zou toch mooi zijn, terug in de Champions League.
Ja, nee, voor Milan absoluut hoor. Helemaal mee eens. En ik ben ook wel benieuwd aan de andere kant, weet je. Kijk, Juve in de Europa League, mochten ze dus Europees voetbal gaan spelen. Het lijkt me ook wel een leuk experiment. Aan de andere kant, weet je, ik heb dan ook zoiets van, ja, als je dan toch meedoet aan de Europa League. Ik win dan liever de Europa League dan dat je inderdaad weer door een Lyon of een Porto in de achtste finale van de Champions League eruit vliegt.
Ik kan me nog Juve in de Europa League, of was het nog UEFA Cup, herinneren tegen Ajax met Soleimani, die scoorde in de Arena. En ik dacht Amaury, die de baas was tegen Vertonghen. En later Juve ook nog tegen Fulham. Volgens mij werd
dat was echt het dieptepunt van Europese geschiedenis, denk ik, van Juve.
Werd het toen niet 4-1 in Londen voor Fulham?
Maar dat was echt een beetje hetzelfde gevoel als wat je nu had tegen Milan. En wat eerder dit seizoen tegen Fiorentina natuurlijk ook met die 3-0 nederlaag toen in eigen huis. Het werd toen inderdaad volgens mij 4-1.
Ja.
Dat was toen 2010, denk ik, ergens Europa League. Maar dat was echt schandalig. Ze kwamen toen volgens mij na een minuut kwamen ze wel op voorsprong. Trezeguet, als ik me niet vergis. Maar eigenlijk volledig weggespeeld door een Fulham.
Bobby Zamora.
Dat moment ook gewoon... Ja, maar goed, het was Fulham een beetje. Dat is nooit een topploeg geweest.
Nee.
Een mooie club verder. Jammer dat ze gedegradeerd zijn gisteren.
We hadden wel de finale toen, volgens mij. Maar goed. We gaan naar
Dat was echt een dieptepunt. Dus laten we daar ook maar snel van weggaan.
We gaan door, want... even naar met die andere Champions League ploegen. Want daar werden wel ook echt mooie dingen laten zien. In tegenstelling tot bij Juve. Want Napoli heeft het op de heupen. Die wonnen met 1-4 bij Spezia. Spezia dat echt in gevaar komt. Steeds dichter bij de streep, de degradatiestreep komt. Maar ja, Napoli was ook veel beter. Onder leiding van Victor Osimhen.
Ja, dat is natuurlijk ook wel. Daar krijgen we volgens mij ook een vraag over. Van ja, wat als Osimhen er wel het hele seizoen was geweest? Want hij laat nu in de wedstrijden, eigenlijk sinds dat hij natuurlijk terug is van al zijn perikelen en al zijn probleempjes die hij dit seizoen heeft gehad, is hij echt gewoon by far. Laat hij zien dat dit wel echt een spits is voor Napoli. En ook gewoon dat zij op een iets andere manier kunnen voetballen. Want normaal gezien is het natuurlijk altijd ook. Tenminste, voor je gevoel was Napoli altijd een ploeg die echt gewoon letterlijk tot op de achterlijn aan het combineren was. En dan altijd wel iemand had die hem daar binnen liep. Maar nu kunnen ze ook op een iets andere manier dat ze gewoon iemand diep kunnen sturen. En hij is natuurlijk gigantisch snel en hij heeft een verwoestend schot. En je ziet nu wel echt dat hij, nou goed, misschien 80 miljoen zie je er nog niet echt aan. Het bedrag wat toen voor hem is betaald.
Creatief.
Maar het is wel duidelijk dat dit natuurlijk iemand is die... Napoli heel goed kon gebruiken ook de rest van het seizoen.
Ik denk dat hij volgend jaar meer dan 20 goals kan gaan maken in de serie.
Ja, absoluut.
Dan moet hij wel 100%. Fit blijven. Maar dit gesprek hebben we ook volgens mij aan het begin van dit seizoen al gehad. Omdat wij ook dachten dat hij de perfecte spits voor dit Napoli zou zijn. Is atletisch, kan goed voetballen. En je zag het nu ook tegen Spezia. Hij wordt gewoon diep gestuurd en kan afmaken. En doet het helemaal in zijn eentje. En dat is echt iemand... die Napoli goed kon gebruiken. Want dat hebben ze de afgelopen jaren echt niet meer gehad. Zo'n superspits. Milik deed het goed, maar daarvoor heeft Napoli altijd een sterke spits gehad. Higuain, Cavani. Osimhen kan wel eens de volgende in dat rijtje worden, denk ik. Maar ja, dat is ook nog allemaal vroeg hè, om wat te zeggen, denk ik. Want hij laat het nu een paar wedstrijden goed zien. Leidt ze wel naar een paar mooie overwinningen. De 1-4 tegen Spezia is hartstikke knap. En Napoli staat ondertussen ook binnen die top 4.
Ja.
Dus ja, dat is al.
Als je die aflevering van een paar maanden geleden terugluistert, dan heb je echt het gevoel dat wij er totaal niks van snappen.
Nee.
Want wij hebben toen natuurlijk gezegd, nou gooi Gattuso eruit. Met heel veel geluk kom je, ja, misschien Conference League, Europa League voetbal is het hoogste. Maar goed, ja, aan het einde van de rit. Er kan veel veranderen in de voetballerij. En dat is natuurlijk ook het mooie aan een... aan geen Super League eigenlijk. Dat er gewoon echt letterlijk alles kan gebeuren. En er zijn verrassingen elke week. In dit geval valt het voor Napoli eindelijk ook weer een keer de goede kant op.
Zielinski is ook fantastisch. Dat is
absoluut. Maar ze hebben ook gewoon hele fijne, hele mooie spelers.
Ja. Ja. Scudetto waardig volgend seizoen?
Dat niet, denk ik.
Ja, we zijn lekker opportunistisch bezig. Maar,
nee, maar ja,
het hoort
goed.
Er natuurlijk
kijk,
wel
ja,
een beetje bij.
Ja, ik denk als je nu op dit moment moet kijken naar volgend seizoen, denk ik gewoon dat Inter nog steeds wel de favoriet is. En dan daarachter inderdaad toch eerder Atalanta nog, denk ik, dan Napoli.
Ja, Ik weet het niet. Het schijnt dat Napoli zich toch gaat versterken. Gattuso wordt genoemd bij Fiorentina. Gaat alsnog vertrekken. Ligt overhoop met de president. De Laurentiis. Wie niet, moet ik trouwens zeggen. Want iedereen gaat daar met ruzie weg. En dan ben ik benieuwd wie de nieuwe trainer wordt van Napoli. Er worden een paar namen genoemd. Italiano, Van Spezia, waar ze dus afgelopen weekend van wonnen.
Spalletti natuurlijk.
Spalletti, ja, ik wilde een Juric.
Dat zou prachtig zijn.
Spalletti in Napoli zou schitterend zijn.
Ja.
Perfect,
dat is echt, voor je gevoel is dat echt wel een beetje een match made in heaven. En het is, ik moet eerlijk zeggen dat ik gewoon, ik mis Spalletti ook een beetje.
Ik ook, heel erg.
Ik vind dat echt een hele leuke man. Ik heb hem toen ook een paar keer rond, hij was toen met Inter, was hij in Eindhoven onder andere voor die Champions League. Toen zat ik ook bij de persconferentie, moest ik toen filmen. En het is echt een bijzonder mens. En hij is heel kalm in de omgang. En hij praat heel eloquent.
Ja,
praat heel, heel netjes, heel mooi, heel erg doordacht.
Niet te vertalen.
Nee, het is vooral verschrikkelijk vanwege de lengte. Want als je hem één vraag stelt, gaat hij gewoon letterlijk 5 minuten oreren.
Dus
als je daar inderdaad als tolk of als vertaler na zit, dan is dat om te janken. Ja, maar het is echt een hele... Een fijne man. En ja, ik hoop dat hij zo snel mogelijk terugkeert. Is het niet bij Napoli, is het dan wel bij een andere ploeg. Maar als er iemand een Serie A... of tenminste een versterking is op trainersgebied voor de Serie A... is het denk ik onze grote vriend Spalletti.
Hij zit nu op zijn wijngaard. Waar hij een beetje
met zijn kip.
Ja, precies. Wat was ook weer zijn zwaan of zo? Of ja, gans zwaan. Was het. Bianca Neve. Sneeuwwitje.
Sneeuwwitje, de zwaan.
Echt schitterend. Daar zijn mooie filmpjes van. En ja, het is gewoon een beetje een gekke man, maar Napoli is ook een beetje een gekke club. Dus wat dat betreft een perfect huwelijk. En dan hopen dat ze in de Champions League spelen volgend jaar. Al snap ik dat jij dat misschien niet hoopt. Een ander team dat in vorm is Atalanta. Heel even kort daar, want die waren met 2-5 te sterk bij Parma. Voor Parma, moet ik dan eigenlijk zeggen. Ja, en dat is gewoon een motor die is gaan draaien, denk ik. Met Malinovski, die fantastisch is. Muriel, meer dan 20 goals dit seizoen. Miranchuk, die er steeds beter in komt, weer scoorde. Ja, dan wordt het zomaar 2-5. Tegen Parma, ja. Dat zielig slecht is.
Ja, maar goed, maar dat weten we. En Parma is natuurlijk al ten dode opgeschreven. En dat lijkt me natuurlijk ook wel terecht. Maar goed, het is inderdaad wel opvallend hoe Atalanta eigenlijk de laatste weken weer volledig op stoom is geraakt. Want die hebben natuurlijk op een gegeven moment ook een beetje een lastige periode gehad, waarin het even niet meer zo goed ging, waarin het spel niet meer zo attractief was en niet zo hevig en niet zo niet op zo'n hoog tempo als vorig seizoen. Alleen inmiddels zijn ze weer helemaal terug en zeker aan de hand van die paar namen die jij noemt. Winnen ze dan met 5-2. Maar goed, dat net zo goed dat er nog een paar bij geprikt kunnen worden.
Malinovski is fantastisch.
Ja, die heeft een geweldige linkervoet. En dat was hij natuurlijk ook in België. Had hij dat al bij Genk, dat hij dat liet zien. Bij de nationale ploeg heeft hij een paar hele mooie doelpunten gemaakt. En het was inderdaad echt een beetje wachten voor je gevoel ook. Dat hij bij Atalanta natuurlijk die basisplek zou krijgen.
Tegen Real was hij verschrikkelijk in de Champions League.
Ja, hij kan ook slechte wedstrijden spelen. Maar goed, hij heeft natuurlijk in het begin, net na zijn komst, had hij natuurlijk nog Papu voor zich. Iličić die vaker speelde. Pasalic die vaker speelde. En je hebt nu wel het gevoel, ook met het vertrouwen dat hij krijgt, dat Malinovski wel steeds meer onbetwist is eigenlijk in die basisopstelling.
Echt een goed, brede selectie.
En dat betaalt zich dan uit. En nu ook weer, trouwens wel weer een nieuw record. Natuurlijk Pessina en Muriel en Miranchuk, die kwamen alle drie tot scoren. En het waren alle drie wisselspelers. En dat is slechts één keer eerder gebeurd. En dat was vorig seizoen bij Genoa tegen Brescia.
Mooi.
Toen werd het 3-1. En toen was het Thiago Motta in een van zijn eerste wedstrijden die dat voor elkaar kreeg. Dat is nog nooit eerder gebeurd.
Gouden pik.
En ook al... Ja, en ook over de gouden pik van Luis Muriel. Want in de hele Serie A geschiedenis wist er maar één speler vaker te scoren als invaller. En dat was onze good old Alessandro Matri. Die staat er op 25. En Muriel staat er inmiddels dankzij zijn 2 doelpunten op 23. Dus die kan daar misschien dit seizoen ook nog overheen gaan.
Voor Atalanta ligt er wel een gat, denk ik. Want als je ziet dat Inter dus financiële problemen heeft, misschien wel een topspeler moet gaan verkopen. Waarbij ik trouwens vrees dat het Zee van de Vrij is. Kan over die Plus Valenza waar jij net over had, kan heel veel opleveren. Want De Vrij kwam gratis van Lazio naar Inter een aantal jaar geleden. Verkopen ze hem nu voor meer, dan is dat voor de boekhouding heel erg interessant. Dus mijn vrees is dat hij dat gaat zijn. Maar ja, stel Inter moet zulke soort spelers verkopen. Juve heeft het moeilijk. Heeft het hoe dan ook moeilijk. Ook als ze zich dus voor de Champions League kwalificeren. Milan, altijd wisselvallig. Napoli valt nog maar te bezien, hè, met een nieuwe trainer. Dan denk ik dat Atalanta volgend jaar echt een serieuze gooi kan doen naar de Scudetto. Met dit elftal. Stel ze halen nog één centrale verdediger. Misschien nog een back erbij. Een goede keeper hebben ze eigenlijk al. Maar die moeten constanter gaan presteren. Ja, dan is het echt wel heel erg interessant wat Atalanta gaat laten zien volgend jaar. Dan is het praktisch de enige ploeg met echte continuïteit. Waar het plan dat is ingezet kan worden uitgevoerd. En met fantastische spelers. Dus als je dan aan mij vraagt, niet nu al, want het is natuurlijk nu 11 mei, maar misschien over een paar maanden, wie is echt een hele gevaarlijke outsider voor de Scudetto? Dan is Atalanta echt wel een ploeg waar je aan kan gaan denken, denk ik.
Ja, absoluut. Die staat bij mij ook inderdaad hoog op dat lijstje. Alleen het enige wat je dan eventueel zou kunnen zeggen is dat bij Atalanta dan natuurlijk wel een beetje die, ja, de kampioenservaring, zeg maar, ontbreekt. En ik denk dat dat ook wel een van de redenen is dat Inter dit seizoen wel kampioen is geworden. Ook gewoon vanwege het feit dat er veel meer en ervaring, maar ook gewoon een beetje de slimmigheidjes, die komt er natuurlijk er ook in weten te slijpen. Ik denk dat dat ook een heel groot stuk heeft bijgedragen, ook weer vanuit binnen, ook van, ja, vanuit binnenuit van de club, met Marotta en Conte, die natuurlijk ook wel zo'n ploeg
architecten
ook gewoon professionaliseren, misschien ook gewoon van binnenuit en qua mentaliteit. En ik denk dat dat nog wel een stap is waarop Atalanta stappen kan maken, omdat je natuurlijk wel ondanks dat hij ook gewoon Europees en in de Serie A ook topwedstrijden wel hebben gewonnen, maar je merkt toch dat op het moment dat er echt om gaat, dat ze er niet altijd staan. Dus dat is misschien het enige manco, maar ik denk wel dat Atalanta een van de... Het zou me niet verbazen in ieder geval als die binnen een jaar of 5 opeens kampioen van Italië zijn. En zo opeens is het dan eigenlijk al niet eens meer.
Laten we naar de column van Isaac gaan en dan kijken we nog even naar de strijd onderin. Het is al wel bekend wie er gaan promoveren, behalve één ploeg. Maar hetzelfde geldt voor de degradatie. Twee ploegen al zeker van een plekje in de Serie B volgend jaar. Crotone en Parma. Maar om plek 18 ging het afgelopen weekend mis. Eerst naar Isaac van Achelen.
Buongiorno amici sportivi. Als je een neutrale Italiaanse voetballiefhebber bent zoals ik, dan geniet je soms wat meer van de ene dan van de andere club. Er zijn verschillende clubs waar ik een zwak voor heb. La Salernitana is daar een voorbeeld van. Dat zal mede komen doordat ik veel vrienden heb die daar in de jeugd hebben gespeeld. Salernitana scout namelijk al jaren behoorlijk intensief in mijn omgeving. E la Salernitana va in Serie A. Na een afwezigheid van 22 jaar zijn ze terug en dat zorgde gisteren voor een volksfeest en prachtige beelden in Salerno. En nu zou het zomaar kunnen betekenen dat we er een Nederlander bij krijgen in de Serie A. Reda Baltam, die wij vorig jaar nog geïnterviewd hebben, zit in de selectie van Salernitana. Ook voor Brescia heb ik een zwak en dat heeft vooral met mijn jeugdheld Roberto Baggio te maken. En ook daar is Nederlandse inbreng. Tom van der Looy gaat met zijn Brescia de play-offs in en maakt dus nog altijd kans om volgend jaar in de Serie A de lijntjes uit te zetten op het middenveld. Brescia moet eerst afrekenen met Cittadella, waarna Monza wacht in de halve finale. Wesley Victor Mack zet zijn geld op Monza, las ik op Twitter. Tom van der Looy reageerde daar heel mooi op door de best denkbare emoticon daaronder te plaatsen. Dat was voor mij reden om de middenvelder van Brescia even te contacteren. Jongens, ik moet de hartelijke groeten overbrengen aan Wesley en aan Willem, van deze vaste luisteraar. Grazie Tom, en bocca al lupo in de play-offs. Ik hoop ook dat Wesley het verkeerd ziet deze keer trouwens, maar het zit hem momenteel allemaal niet mee. Hij is namelijk ook nog supporter van Juventus. En zoals de Corriere deze ochtend groot kopt, Juve nell'incubo, Juve in een nachtmerrie. Champions a rischio e ultimatum FIGC. Lasci la Superlega o via dalla A. Oftewel, de Champions League plaatsen zijn in gevaar en de Italiaanse voetbalbond heeft een ultimatum gesteld. Als de Bianconeri niet uit de Super League stappen, dan moeten ze de Serie A verlaten. Ook in Tuttosport veel aandacht voor Juventus op de voorpagina. SOS Juve. Pirlo resta fino alla fine della stagione. Pirlo blijft tot het einde van het seizoen. In caso di Europa League, addio a 80 milioni. Mocht Juventus zich niet voor de Europa League plaatsen, dan lopen ze 80 miljoen mis. Het missen van de Champions League wordt ook in de Gazzetta dello Sport benoemd. Daar wordt echter gesproken over 90 miljoen. La paura fa 90 milioni. Verder een grote knipoog van Gianluigi Donnarumma op de voorpagina. Donnarumma, area di sì. Milan, il premio è Gigio. Als Milan de Champions League haalt, dan zou dat een zetje in de rug kunnen zijn om de keeper te laten verlengen en Tomori en Diaz definitief vast te leggen. Daarnaast wordt er gesproken over l'assalto a Vlahovic. Oftewel, de aanval op Vlahovic kan worden ingezet. Verder in alle krantjes uiteraard aandacht voor de president van Salernitana, Claudio Lotito. Hij is natuurlijk ook de president van Lazio. Beide clubs mogen daarom niet op hetzelfde niveau uitkomen om competitievervalsing tegen te gaan. Lotito moet dus verkopen. Mochten er geldschieters luisteren, een net gepromoveerde club in een prachtig deel van Italië staat te koop. Ik kom wel met een plan om in de Serie A te blijven. Ciao ragazzi, alla prossima.
Het Brescia van Tom van der Looy. Het is nog een kandidaat om volgend jaar in de Serie A te spelen. Ja, de groeten terug, Tom. Leuk dat je luistert. Jij had gisteren nog even contact dus met hem, Wes. Warme bandjes.
Nee, goede vriend is dat intussen.
Ja? Mooi. Ja,
We hebben af en toe een beetje contact. Ik heb sowieso met wat Nederlandse jongens en Belgische jongens die rond de Serie A, Serie B spelen af en toe een klein beetje contact, omdat ik ook gewoon geïnteresseerd ben. Een beetje vanuit binnenuit, ook vooral voor jeugdspelers, hoe die hele begeleiding is. Natuurlijk vooral omdat ik nu met FC Volendam, met die Samuele Mulatieri natuurlijk ook bezig ben. Ben ik ook benieuwd hoe dat in Italië is geregeld. En updaten, dat gaat vrij goed. Maar goed, ja, Tom van der Looy zit dus lekker in de Serie B playoffs. Mijn Venezia zit in de Serie B playoffs. Het Monza van Balotelli zit in de Serie B playoffs. Chievo, natuurlijk ook wel een behoorlijke Serie A ploeg, zit in de Serie B playoffs. Dus het is wel leuk.
Ja, het is echt spannend. En dus,
het wordt nergens uitgezonden, dus dat is natuurlijk rampzalig voor de Nederlandse volgers.
Ja, maar het is wel, snap je wel.
Volgens mij op de, ja, natuurlijk. Maar volgens mij met een VPN'tje en op de Rai Player kun je nog een hoop van die wedstrijden volgen. Of anders moet je een streampje zoeken, want het is wel leuk.
Ja, het is leuk genoeg. En er komt nu ook een nieuwe ploeg natuurlijk naar de Serie A. Salernitana. 23 jaar geleden voor het laatst op het hoogste niveau. Toch knap, hè? En leuk, want het is een nieuw team. Mustafa Margadi maakte daar een mooie mini-docu'tje over, een mooie vlog over. Zeker het bekijken waard. En dan is het leuk, wat Isaac ook zegt, dat zo'n ploeg terugkomt. En dan is het afwachten wat Claudio Lotito natuurlijk gaat doen. Heeft nog 30 dagen om de club te verkopen. Is ook de eigenaar van Lazio. Maar mag maar één club hebben dus in de Serie A. Zou ik toch voor Lazio kiezen, denk ik.
Ja, absoluut. En als je ook de laatste geruchten hoort, hij heeft als het goed is al ongeveer in... of tenminste, hij wist het. Hij voelde natuurlijk de bui al een beetje hangen. Dus hij heeft natuurlijk al de laatste weken, maanden, heeft hij al contacten gelegd met andere ondernemers. Dus ik neem aan dat het vrij vlot zal worden opgelost. Maar het is wel, bijzonder natuurlijk dat een ploeg... Als je ook vooral... Salernitana, Salerno, ik kom er niet heel vaak. Dus ik ken natuurlijk ook niet de tendens onder die fans daar. Maar als je inderdaad die video van Mustafa Margadi daar ziet... en je hoort de mensen inderdaad zeggen van... ja, we hebben een hekel aan Lotito. Hij wil niet dat we promoveren. We blijven altijd waarschijnlijk voor de rest van onze geschiedenis... een beetje in die Serie B. In purgatory, zeg maar. In het vage vuur blijven een beetje hangen. En als je dan ziet dat ze dan nu dit seizoen wel echt gewoon goed zijn en heel veel wedstrijden winnen en uiteindelijk promoveren, is dat toch een bijzondere ontwikkeling. En ik denk dat het sowieso goed is voor Salernitana dat ze nu dan eindelijk loskomen van dat juk van Lazio. Want zij hebben natuurlijk ook er last van gehad dat eigenlijk iedere keer dat ieder seizoen dat er in de Serie B een goede speler opstond bij Salernitana, werd hij achter de schermen naar Rome geloodst. Onder andere natuurlijk de meest recente was volgens mij
Akpro, toch? Of niet?
Akpro, ja, die komt er ook vandaan. En in het verleden zijn er nog veel meer geweest. En dat zijn natuurlijk wel dingen waar je als kleinere club heb je dan opeens niet meer zoveel voordeel van een grote club die je ondersteunt.
Maar ze hebben ook wel een aantal spelers tot de beschikking gehad die van Lazio kwamen. Dus het is werkt
natuurlijk
wel.
Ja, goed, het is natuurlijk wel een wisselwerking. Maar ja, het is in ieder geval leuk om ze weer terug te zien. De vorige keer dat ze in de Serie A speelden was 98-99. Toen zaten wij nog in de luiers, geloof ik. Of bijna.
Ja, niet meer hoop ik, toch? Als je drie bent, zit je dan nog in de luiers?
Nee, toen gingen we naar de Peterspeelzaal.
Twee, ja precies, zoiets. Ja. Ik hoop dat ik toen toch al zindelijk was. Maar het is wel leuk, vind ik. Een nieuwe ploeg, maar iedereen is super enthousiast. Ik moet het nog wel zien, eerlijk gezegd.
Ja, goed, en dat is natuurlijk wel een beetje wat we de afgelopen jaren vaker hebben gezien. Dat ploegen die het in de Serie B goed doen, nou niet specifiek het heel goed doen in de Serie A.
Frosinone, Carpi, dat zijn de twee ploegen waar ik direct aan denk. Natuurlijk ook een beetje Crotone dit jaar. Ja, dat ik heel bang ben dat zulke teams direct weer degraderen. En ik blijf het herhalen. Ja, ik denk dat de Serie A uit twee ploegen te veel bestaat. Dat het goed zou zijn als je naar 18 teams gaat. Want je ziet de afgelopen jaren, en eigenlijk al heel lang, dat er moeilijkheden zijn voor die teams om zich te kunnen handhaven op het hoogste niveau. En dat ze vaak direct weer degraderen. Ik bedoel, Crotone van dit seizoen is het beste voorbeeld. Hebben leuke spelers. Simis, fantastisch. Messias, en niet alleen om zijn naam, hartstikke goed. Unas, die in de winter kwam, doet het hartstikke leuk. Ze zijn wel kansloos, want ze kunnen niet verdedigen. En gaan nu kansloos weer ten onder en terug naar de Serie B. Ja, dan denk je toch, jongens, het zou toch mooier zijn geweest als er een team mee kan doen aan de Serie A die dat niveau echt aan kan. Crotone dus al gedegradeerd. Parma ook, jammer. De laatste plek, daar wordt nog vol tegen gestreden eigenlijk. Heel belangrijk duel tegen die degradatie naar de Serie B was Benevento Cagliari van afgelopen weekend. Eigenlijk een must-win voor allebei de teams. Benevento stond al onder de streep, Cagliari daar net boven. Benevento 31 punten, Cagliari 32. Het werd 1-3. Maar ja, het ging vooral over een gigantische rel daar. Hè? Ja, het is echt weer ongelooflijk.
Ja, leg jij het maar uit.
Ja, ik kan het uitleggen. Beide teams redelijk aan elkaar gewaagd. Cagliari kwam snel voor door een prachtig doelpunt van Lico Giannis in de eerste minuut. Of Lico Giannis moet je dan eigenlijk zeggen op zijn Grieks. Die plaatste hem echt hartstikke mooi vanaf buiten de 16 in de kruising. Minuut 1 hebben we het dan over. Staat direct 0-1 voor Cagliari in een wedstrijd die ze eigenlijk moeten winnen om handhaving echt veilig te gaan stellen. Wordt 1-1, Lapadula. Die dit seizoen veel kansen heeft gemist, maar er toch ook vaak staat. En ook mooi dat hij niet meer Italiaan wordt genoemd, maar Peruviaan. Want daarvoor speelt hij zijn internationale wedstrijden tegenwoordig. Wordt 1-2. Pavoletti, nog een van onze favoriete spelers. Hè, als ik voor ons allebei spreek. Fantastische spits.
Ja, met een kopbal natuurlijk. Hè?
Met een kopbal, kan niet anders. Echt een bomber. En dan krijg je situatie dat een speler van Benevento, volgens mij is het Viola, wordt neergelegd in de 16 door Asamoah van Cagliari. Scheidsrechter Doveri, is vrij gedecideerd en wijst naar de stip. Penalty voor Benevento, super belangrijk, want die 2-2 betekent in ieder geval dat Cagliari niet gaat uitlopen. Als ze die kunnen maken, die penalty. Nou, penalty gegeven. Maar dan breekt de hel los, want Doveri die wordt naar de VAR geroepen door Mazzoleni, de VAR-arbiter. Je vraagt je af waarom, want Viola werd toch echt wel neergelegd in de 16. Nou ja, Doveri naar het VAR-scherm. En bekijkt de situatie. Trekt de penalty in. Op aanraden van Mazzoleni. En ja, bij Benevento is men dan echt woedend. Maar iedereen...
Ja, dat op zich logisch toch ook. Iedereen. Ik bedoel, het is letterlijk het verschil misschien tussen promotie en of tenminste tussen handhaving en degradatie. Ja.
Maar Wes, het was niet een 100% penalty.
De shitstorm, het is toch... Ja, goed, maar dat, we kunnen het wel weer over die arbitrage gaan hebben. Want dat is natuurlijk ook... Het is gewoon zo lastig om daar een eenduidige lijn of een eenduidige mening over te hebben. Want je hebt soms inderdaad penalties waarvan je denkt van nou, ik zou hem niet geven. Die dan uiteindelijk toch niet worden gegeven. Ja. Er zijn penalties waarvan je denkt van nou, dit is er duidelijk eentje. En die wordt dan
nou, ik vind het wel, het is wel bijzonder. Het is bijzonder, want...
Het is bijzonder, ja.
Viola werd aangeraakt door Asamoah. Dus in mijn optiek...
Meestal was dat al genoeg.
Ja, is er genoeg, is een penalty. Zeker als Doveri hem zelf al geeft. Ja, logisch, laat de penalty gewoon nemen, want hij wordt aangeraakt. Het feit is wel dat Viola vroeg naar de grond gaat en op zoek gaat naar die penalty. Omdat Asamoah gewoon hartstikke dom instapt. Maar ja, mag je dan naar het scherm worden geroepen? Eigenlijk niet volgens het protocol, want het is niet een 100% fout van scheidsrechter Doveri. Ja, Mazzoleni roept hem wel. En daarom is men in Benevento vooral boos op Mazzoleni... De VAR-scheidsrechter, voor de duidelijkheid. En die dus niet in een centraal hokje zit ergens in Italië. Maar dat is ook bij het stadion. Bij het Vigorito van Benevento. Dus op een gegeven moment heb je eerst een interview met de Benevento-eigenaar. Ook Vigorito. Lang verhaal, dat hoeven we niet nu helemaal uit te leggen. Het stadion is niet naar hem vernoemd, maar naar zijn overleden broer. En die man is echt boos. Die praat ook in een Napolitaans dialect op de televisie. Gewoon een nationale televisie. De betaalzender Sky Sport. Die de Serie A nog uitzendt dit seizoen. En die is echt woedend. Heeft zo'n raar brilletje. Het is echt een rage. Later duikt een filmpje op dat ook de technisch directeur van Benevento super boos is. Want die is naar de auto van Mazzoleni, die daar dus wegrijdt bij het stadion, gelopen. En heeft hem daar uitgescholden. Zegt... Je moet wel weten wat je op je geweten hebt nu, want dit is een historische blunder van je. Door jou gaan we nu naar de Serie B. Gisteren, een dag later, de burgemeester van Benevento, ook bij het complot betrokken. Of tenminste, bij het complot denken, want die zegt ook in een interview... volgens mij heeft Mazzoleni een belang in Cagliari. En is voor hem belangrijk dat het elftal van Cagliari in de Serie A blijft.
Ja, het is ongelooflijk. Ja, dat is natuurlijk wel prachtig, natuurlijk, dit soort soaps. En ja, het is natuurlijk ook altijd in Italië, heb je historisch gezien... altijd ook een beetje natuurlijk het onderscheid en de rivaliteit gehad tussen Noord- en Zuid-Italië. Ja, Benevento is duidelijk Zuid-Italië. Dus er wordt dan weer gezegd en gesuggereerd van ja, ze zijn daar gewoon geen groot fan van Zuid-Italianen. Dus wij moeten eruit. Wij worden er nu bezuinigd eigenlijk. We worden eruit gegooid vanwege die mening allemaal. Volgens mij zijn er zelfs kamervragen worden er gesteld binnenkort. Ook om diezelfde reden.
Het is ongelooflijk.
Gisteren ging het ook bij een ander televisieprogramma ging het erover dat ze het belachelijk vonden dat Mazzoleni, dus die VAR... dat hij op zijn gimpen en in zijn spijkerbroek liep in plaats van in een pak, want het was niet professioneel. En dat getuigde ook van het gebrek, of tenminste aan het amateurisme wat die man allemaal tentoonspreidde.
Je noemt dit Suditanza, toch? Suditanza is volgens mij het bevoordelen van het noorden ten opzichte van het zuiden. Suditanza.
Dit is echt typisch Italiaans. Dit is echt om van te smullen.
Maar ze hebben wel deels gelijk, maar niet helemaal.
Maar het probleem is, je weet ook niet wat er waar van is. Kijk, als dit inderdaad allemaal achter de schermen is bedacht... dat er inderdaad een familielid van Mazzoleni belangen heeft in Cagliari... en dat hij inderdaad een gigantische hekel heeft aan alles wat Zuid-Italiaans is... ja, dan is het natuurlijk wel een punt. Maar goed, als dit inderdaad alleen maar zo'n soort QAnon-achtige conspiracy theory gedoe is... ja. Dan is het vooral heel mooi, denk ik.
Dit is toch de reden dat we naar de Serie A kijken?
Ja,
vind ik. Absoluut. Ik kijk echt niet alleen maar voor het voetbal.
Hey, dit zie je niet bij West Bromwich Albion, hoor.
Nee, zo is het. Daar is alles gecommercialiseerd. Kijk hier maar. Ook al ga je op zondagmiddag, terwijl de klassieker ook is, naar Benevento Cagliari kijken. Ja, je Italiaanse liefde wordt beloond, want dit was echt schitterend. En 1-3 voor Cagliari dus, met wat hulp van de scheidsrechters of niet. Dat mag je zelf bepalen als je de samenvatting opzoekt op YouTube. Op YouTube. YouTube, hè? YouTube. Ja, het is altijd een moeilijk woord. Word ik altijd om uitgelachen en dan denk ik, welke manier is het ook weer? 1-3 voor Cagliari. En die zijn daarmee bijna zeker van een plekje in de Serie A van volgend seizoen. 35 punten. Daaronder staat inmiddels Spezia op plek 17 en Benevento dus op plek 18. En plek 18 betekent dat je volgend jaar in de Serie B speelt. Verschil tussen Benevento en Spezia is 3 punten. Waarbij het belangrijk is om te zeggen dat Spezia een beter onderling resultaat heeft ten opzichte van Benevento. Dus het zal heel moeilijk worden voor de ploeg van Inzaghi om handhaving veilig te stellen. Voordeel voor hen is wel dat ze ook nog tegen Crotone moeten. Dus dan kunnen ze alvast 3 punten bijschrijven. Over Benevento Crotone heeft Jurriaan van Wessem eerder dit jaar trouwens een prachtige column geschreven. Ja, Wes, dat was de speelronde van afgelopen weekend eigenlijk al.
Of, ja, we moeten ook een beetje opschieten. Nou ja, goed, ja, nog een paar opschieten. Mooie...
Maar we waren Fiorentina... er vorige week niet echt, hè, op een andere manier, dus we mogen.
Nee, ja, Fiorentina dan natuurlijk opeens won eigenlijk van Lazio, wat toch ook wel vrij opvallend was. Roma dat toch weer met 5-0 uithaalt, weliswaar tegen Crotone. Maar die dan toch ook weer wel overtuigend winnen. Ja, het is toch wel, ja, hoe wil je het noemen, bijzonder. Ja, toch wat bijzondere uitslagen, denk ik.
Zeker, zeker. Vlahovic, echt fantastisch. Die wordt ook weer bij Milan genoemd. Nou. Breekt
en goed, Crotone, ja, Crotone staat om 90 tegendoelpunten. Slechts één ploeg deed het ooit slechter. Dat was het nietige Casale in 1000 jaar geleden. En die kregen toen ooit 91. Dus ook dat record gaat nog uit de boeken. En het is natuurlijk ook wel mooi, want Crotone is natuurlijk de ploeg van Pythagoras. En als je dan natuurlijk 90 tegendoelpunten krijgt, heb je ook een mooie...
Een mooi bruggetje.
Mathematisch bruggetje, laten we het zo noemen.
En Roma won daar dus met 5-0 van Crotone. Bij Roma werd vorige week bekend dat Paulo Fonseca aan het einde van het seizoen vertrekt. De trainer. Naar aanleiding van de slechte resultaten. Lijkt me redelijk terecht, eerlijk gezegd. Terwijl er hier 2 straaljagers overvliegen.
Ze komen je halen?
Ze komen me halen, eindelijk. Het werd tijd. En op diezelfde dag werd nog de opvolger van Fonseca bekend. En dat is niemand minder dan José Mourinho. Ex-Inter-trainer.
Ja, gigantische verrassing, denk ik. Want echt niemand had het aanzien komen, voor mijn gevoel.
Zelfs Gianluca Di Marzio niet, die bij een televisieprogramma zat en dacht... Waar de fuck hebben ze het nou over? En terwijl hij nog normaal gesproken toch de transfer-guru is, die alles weet... dit keer niet. Even kort over Mourinho nog. Enthousiast of niet?
Dat hij terug is wel. Want ik denk dat het, net zoals wat we net natuurlijk zeiden over Spalletti, het is een personage. En het maakt sowieso de hele Serie A interessant. Niet alleen op internationaal gebied, maar ook gewoon als je weer terugdenkt aan al die prachtige persconferenties en mooie quotes en... Ook een beetje de akkefietjes en de ruzietjes die hij altijd heeft om zich heen heeft gehad in Italië. Dus daarom is het sowieso een aanwinst. Alleen ja, aan de andere kant voor het spel moet je denk ik niet, word ik er niet heel vrolijk van. Het is natuurlijk, ja, zeker de laatste seizoenen bij United, bij Spurs, is het echt
maar...
ja, verschrikkelijk voetbal geweest. Maar goed, ja,
ja.
Hetgene wat mij vooral interessant lijkt, is natuurlijk het feit dat ze nu met Fonseca... Ja, niet tiki-taka voetbal hebben gespeeld, maar wel gewoon een aanvallend offensief voetbal hebben geprobeerd te spelen. En dat ze dan nu eigenlijk met Mourinho het volledig over een andere boeg gooien. Dus dat maakt het sowieso natuurlijk interessant.
Is toch magisch, Wes? Mourinho in Italië. Ja, goed, ja. Ik heb daar zoveel zin in. En om
absoluut,
redenen,
maar voor het spel moet je het niet doen, denk ik.
Nee, om het spel niet, maar... bij Inter was hij natuurlijk fantastisch. Dat jaar in 2010... De triple gewonnen, de treble, de tripletta. Maar los daarvan is hij zo goed met de Italiaanse pers. En daar heb ik echt heel veel zin in.
Ja, absoluut.
Kijk, we hadden het net over Spalletti. Spalletti doet het altijd fantastisch, want die doseert. Die geeft les en die geeft lange, uitgebreide antwoorden. Mourinho op zijn beurt doet het weer op een hele andere manier. En die maakt gewoon oorlog met alles en iedereen. Ik heb vaak genoeg de persconferenties van Mourinho in zijn tijd bij Inter teruggekeken. En dat is gewoon 100% genieten. Omdat hij zulk soort verhalen tevoorschijn tovert. Waarmee hij iedereen de mond snoert praktisch. En waarmee hij toch elke keer weer oorlog weet te maken. En nog meer dan in andere landen zit de Italiaanse pers zo erg bovenop. En nog meer dan waar dan ook in Italië zit de Romeinse pers er nog bovenop. Want dat is altijd oorlog tussen de mensen van de club en de mensen van de media. Dat als je weet dat Mourinho daar komt, dat die oorlog volgend jaar echt gaat worden ontketend. Dat wordt echt, ja, echt gigantisch. Die mediaoorlog wordt echt gigantisch, denk ik.
Nou goed, en het zorgt natuurlijk ook wel voor, ook al had je misschien eventjes na heel veel voetbal de afgelopen maanden even geen zin in het nieuwe seizoen. Ja, met dit soort aanstellingen begint het eigenlijk nu alweer te kriebelen. En hoop je eigenlijk dat ze gewoon in één klap doorgaan.
Ja.
En dan bouw je bijna dat er nog een zomer tussen zit.
Heb je Conte bij Inter, Spalletti misschien bij Napoli. Wat hebben we nog meer? Gattuso bij Fiorentina. Allegri misschien wel bij Juve. En Mourinho bij Roma. Nou, dat is geniet hoor, vind ik eerlijk gezegd. Zeker een reden om er volgend jaar weer voor gaan zitten. En naar ons te blijven luisteren natuurlijk. We hebben nog een midweekse speelronde en aankomend weekend wordt er ook gevoetbald. Laten we vooral even naar een potje van aankomend weekend kijken. Want daarover gaat ook de column van Jurriaan van Wessem vanuit Monaco over Juventus-Inter.
Zaterdag staat de zogenaamde Derby d'Italia op het programma. Maar het wordt dit keer een partita della consegna, oftewel een wedstrijd waarbij de overhandiging van de Scudetto plaatsvindt. Officieel prijkt hij nog op het shirt van Juventus. Maar hij hoort natuurlijk bij Inter. Het is namelijk ook de wedstrijd van de machtswisseling. Inter is de kampioen en zal als zodanig in Turijn worden onthaald, hoewel Andrea Agnelli wellicht niet zal nalaten om te stellen dat Inter pas zijn 18e Scudetto heeft gewonnen en dat Juve er al 38 heeft. Het is wellicht ook zijn laatste thuiswedstrijd als voorzitter van Juventus. Maar dit is vooral de wedstrijd van Antonio Conte, die terugkeert op het oude nest als een echte kampioen. En hetzelfde geldt voor Beppe Marotta, die ze in Turijn maar al te graag zien terugkeren. Inter was op 3 november 2012 de eerste tegenstander in de Serie A die in het nieuwe stadion van Juventus wist te winnen. Het was een bijzondere avond. En dat het uitgerekend Inter was dat de maagdelijke status na 16 maanden aantastte, was toen best pijnlijk voor de oude dame. Het was een bizarre wedstrijd waarbij Arturo Vidal binnen een minuut de score opende. Maar na rust kantelde het duel in het voordeel van Inter. Met twee doelpunten van Diego Milito en daarna ook nog een doelpunt van zijn landgenoot Rodrigo Palacio. Het werd 3-1 voor de ploeg van Andrea Stramaccioni. Hoe zou het toch zijn met die wondercoach van Inter, die als een komeet in het voetbaluniversum werd gelanceerd en vervolgens, volgens mij, ergens in een woestijn is neergestort in Iran? Conte liep die avond overspannen van het veld. Pirlo pakte een gele kaart en Fabio Quagliarella werd als supersub gelanceerd om nog iets te redden voor de oude dame. Juventus-Inter is altijd een bijzondere wedstrijd, hoewel toch minder aantrekkelijk dan Inter-Juve in San Siro. Ondanks de rivaliteit staken veel spelers over. Roberto Bonissegna ging van Inter naar Juve en werd een van de helden van de ploeg in de eerste jaren onder Trapattoni. Franco Causio en Liam Brady, die 30 jaar geleden als Juventini de Scudetto overnamen van Inter, kwamen via een omweg een paar jaar later samen bij de Nerazzurri. En Marco Tardelli ging van Juve naar Inter en kreeg daarna heel snel spijt, maar maakte toch twee onvergetelijke goals voor Inter tegen Real Madrid. En Alessandro Altobelli miste de Scudetto dei record omdat hij in de zomer van 1988 werd afgevoerd naar Juventus, waar hij een paar maanden een prachtig duo vormde met Mika Laudrup. Hij was de opvolger van Ian Rush. Er is niet altijd sprake geweest van animositeit tussen beide clubs, maar natuurlijk is de wedstrijd in 1998 bepalend voor veel conflicten. De overtreding van Mark Giuliano op Ronaldo in het strafschopgebied, die door scheidsrechter Ceccarini niet werd gezien. Het was een vonk in een kruidvat en sindsdien zijn alle redelijke verhoudingen tussen beide clubs ontploft. Juve won met 1-0 en pakte een Scudetto die eigenlijk aan Inter toebehoorde. Inter zal ook graag daarom zijn klasse tonen in Turijn. Sinds 2005 heeft de ploeg maar één keer gewonnen bij Juventus En tussen 1965 en 1993 wist Inter nooit te winnen bij Juventus. Alleen was er een juridische zege in 1983. Een beruchte zege van Juventus was die van 1972. Het werd een 3-0 toen de oude dame de titelverdediger uitschakelde in de titelstrijd. Het talent Franco Causio maakte toen de 3 treffers. Inter bleef heel lang hikken tegen dat taboe dat het nooit kon winnen in Turijn. Zelfs onder Trapattoni als trainer lukte dat niet. En toen Inter in 1993 dan eindelijk echt won, gebeurde dat in een paar minuten. Rubens Sosa en Igor Shalimov scoorden voor Inter in de eerste 20 minuten. Voor Juve-fans leek het alsof er een einde der tijden was aangebroken. Antonio Conte en Gianluca Vialli konden het onheil niet afwenden. Jurgen Kohler en Julio Cesar lieten zich in de luren leggen door een ploeg die nog in afwachting was van de komst van Wim Jonk en Dennis Bergkamp. Er braken nu gouden tijden aan voor Inter, luidden de voorspellingen op deze eerste dag van de lente in 1993.
Normaal hadden we misschien een hele aflevering daaraan gewijd, maar Inter is ook kampioen. En Juve is dat voor de verandering niet. Daarom ook natuurlijk de prachtige column van Juriaan van Wessem. Die zelfs de moeite nam om mijn favoriete trainer ooit in de Serie A nog even te noemen. En dat is niet José Mourinho, maar Andrea Stramaccioni.
Stramorino.
Ja, Stramorino. Schitterend verhaal blijft dat.
En dat was wel op een gegeven moment was dat een beetje de kroonprins van het Italiaanse trainersgilde. Die zit intussen, volgens mij zit hij al 5 jaar in Iran.
Nee, hij is ontslagen daar ook. Hij heeft nu geen club.
Hij is nu weer terug, toch?
Ja, volgens mij dus niet. Want ik had het even opgezocht en hij is nog niet terug. Er was sprake van, maar dat is niet gebeurd. Bij Esteghlal, waar hij gigantisch populair is. En iedereen spandoeken van hem heeft. Ja, hij is
maar het is op zich... Dan moet je hem wel nageven. Het is in de AFC, dus dat is in die Aziatische competitie, is dat wel echt een topclub.
Veel fans. Echt veel fans. En bij Inter deed hij het best prima tot een bepaald moment. En ja, hij er dus ook deels voor verantwoordelijk dat Inter destijds de eerste Italiaanse ploeg was die won in het Juventus Stadium. Met 1-3. 2 keer Diego Milito. Dat was eigenlijk wel een van de mooiste wedstrijden van Inter die ik de afgelopen 10 jaar heb gezien. Ook omdat het uit het niets kwam. Juve was toen al fantastisch, Inter niet zo. En toch wonnen ze daar met 1-3. Na een buitenspeldoelpunt van Arturo Vidal. En toen was er nog geen VAR. Dus bij Juve werden die doelpunten altijd goedgekeurd. Destijds nog. Dat kon toen nog. Ja, maar we hebben eerst nog natuurlijk een midweekse programma. Vanavond Napoli-Udinese. Sassuolo-Juve, leuk om naar te kijken. Inter tegen Roma. Ja, eigenlijk 2 ploegen die nergens meer om strijden. Maar wel zeker het kijken waard. En aankomend weekend eigenlijk 2 topduels. Juve-Inter en Roma-Lazio. Waar kijk jij het meest naar uit?
Naar uit? Denk ik toch de derby della capitale.
Ja.
En waar ben ik toch bang voor?
Ja, dat
afhankelijk
dat is ook
van de uitslag morgenavond is dan toch Juve-Inter. Want goed, ja, wat jij zegt, of tenminste wat we aan het begin van de aflevering hebben gezegd. Zelfs als Juve 3 keer wint, zijn ze er niet zeker van. Dus ik ga ook met veel plezier en hopelijk dat ik het niet jinx naar de wedstrijden van de concurrentie kijken. Dus ik hoop vanavond dat Napoli niet wint van Udinese. Morgen dat Benevento stunt in Bergamo. En allemaal van dat soort dingen ga ik dan... Ja, ik moet iets proberen, hè.
Ja, je moet
dus,
wel.
Ik moet wel... En over Juve-Inter is het gewoon vooral zonde dat er niks meer direct op het spel staat.
Eer.
En dat is natuurlijk ook eigenlijk... Ja, de eer staat op het spel, maar dat was natuurlijk ook een beetje... Dat kwam afgelopen weekend natuurlijk rondom de klassieker Feyenoord-Ajax ook voorbij op social media. Dat het eigenlijk gewoon zonde is dat zo'n wedstrijd dan in de... Wat is het? Ene laatste, tweede laatste speelronde wordt gespeeld.
Maar dit is wel dat iets er meer eigenlijk nog,
niet. Ja, natuurlijk hier... Nee, absoluut hoor, daar niet van. Maar ja, het is toch mooier als... 2 ploegen echt nog allebei ergens voor strijden, dan ja.
Want maar wat wel zo
zou,
is...
Het zou me op zich ook niet verbazen als Inter niet misschien wel in de sterkste formatie, maar toch iets minder de motivatie heeft dan als het echt nog moet winnen.
Maar je hebt wel Conte en Marotta.
Ja, precies. Er zit genoeg
wat Jurriaan ook zei. Ik bedoel, het zit oud zeer. Je wil als Inter absoluut. Daar winnen. En ik als Interista wil ook dat Inter wint bij Juve voor het eerst in jaren. Sterker nog, ze maken nooit een doelpunt in Turijn. Ja, als er een kans is om nu te winnen bij Juve, dan moet je dat gewoon doen. Klaar. En niet halfbakken aankomen zetten. Dus wat mij betreft zijn de messen gewoon geslepen. En wordt het gewoon na die Erehaag 0-4 voor Inter. Maar ja, dat gaat denk ik niet gebeuren, eerlijk gezegd. En de Erehaag zal er ook wel niet komen. Maar ja, genoeg om naar uit te kijken, eerlijk gezegd. Hebben we nog even tijd voor de luisteraarvragen? Wel, hè? Anders dan is het ook weer voor niets. Doe jij maar in Twitter, hè? Dan doe ik Instagram.
Ja, nou sowieso wat wij natuurlijk een beetje verwachten ook van Salernitana. Want dat is...
Helemaal niks.
Volledig nieuwe ploeg natuurlijk. Laatste keer dat ze in de Serie A speelde was dus 98-99. Maar goed, als ik inderdaad nu... Ik heb gisteren die wedstrijd gekeken dat ze promoveerden tegen Pescara. Maar het is nou ook niet... Ja, het is niet geweldig. Ik bedoel, ik denk dat ze in de Serie B hebben ze gewoon een goed elftal. En ik denk wel dat ze uiteindelijk verdient nu promoveren. Maar er lopen nou echt niet heel veel spelers. En zeker natuurlijk ook geen spelers die in eigen bezit zijn. Want ze hebben een paar jongens gehuurd van Lazio natuurlijk. En nog een paar andere clubs. Maar ja, ik verwacht er niet heel veel van. Moet wel gezegd worden dat ze de laatste keer, dus dat ze het seizoen dat ze degradeerden, dus in 99, wonnen ze elk van de laatste 5 wedstrijden. Waarin ze dus onder andere met 2-0 wonnen van Inter en met 1-0 van Juve. Dus het is wel een...
reuzendoder.
Toen was het een reuzendoder. Maar goed, ja, je verwacht er niet veel van. Maar wat we eigenlijk al de hele uitzending zeggen, het is in ieder geval mooi dat er weer een nieuwe club is en weer nieuwe verhalen. En dat is natuurlijk denk ik altijd welkom. En Salernitana is natuurlijk historisch gezien, hebben er ook wel een paar aardige voetballers gespeeld met Di Vaio, Gattuso.
Ik heb er weinig vertrouwen in.
Nee, ja, ik heb er ook totaal geen vertrouwen, maar het is wel leuk. He?
Waarom zijn er zo weinig buitenlandse trainers in Italië? Ik of jij? Ja, nee, ja, dat lijkt me eigenlijk vrij logisch. Daar moet je één man maar bij halen. Of misschien tegenwoordig 2. Maar de reden is dat je echt Italiaans moet kunnen om in Italië in het voetbal te werken. Ook als speler eigenlijk. Laat staan als trainer. En veel niet-Italianen, ja, die praten geen Italiaans. En wat ook logisch is, maar dan kom je daar en dan merk je dat je het super lastig kan hebben. En de man aan wie ik dan altijd direct denk is Frank de Boer, die het echt gigantisch lastig had bij Inter vanaf moment 1. Ook door het instapmoment, maar ook omdat hij geen Italiaans kon. Ook omdat hij het land niet echt kende. Hij kende de cultuur niet, hij kende de mediacultuur niet. En dat zijn in Italië echt hele grote factoren die invloed hebben op je werk. En daardoor kan je het ook maken of niet maken. En bij de Boer zag je echt dat hij het super lastig daarmee had. En mede door dat het heel onrustig was bij Inter. En dat is het eigenlijk bij heel veel Italiaanse ploegen. Ja, dat hij het toen toch niet heeft gered. En ik denk dat veel andere trainers dat ook zien. En ik denk dat ook veel Italiaanse clubs dat ook inmiddels doorhebben. Dat het dan toch slimmer is om bij een Italiaanse trainer aan te kloppen. En daarbij zijn er genoeg Italiaanse trainers die het op zich aardig doen. Ik bedoel, Sarri is nog transfervrij. Allegri, zelfde verhaal. Ik zou eerst bij hen aankloppen als je een topteam bent of een subtopper. Dan bij Erik ten Hag, bij wijze van spreken.
Nou, nee, daar ben ik het mee eens. En het is inderdaad, je hebt wel natuurlijk een paar ploegen gehad die het dan wel hebben geprobeerd met een buitenlandse trainer. Maar je merkt dan wel sneller inderdaad op het moment dat het even niet loopt, dat die trainer ook veel sneller naar de uitgang wordt geschreven vooral. Dan dat gebeurt bij Italiaanse trainers. En goed, ja, voor ons is het op zich natuurlijk ook wel leuk dat als er inderdaad ergens iemand uitvliegt, dat wij gewoon ongeveer onze Rolodex met slechte trainers uit het verleden weer open kunnen trekken. En dan komt er inderdaad weer een Serse Cosmi of een Walter Zenga komt uit de bus. En dat is natuurlijk ook, ja, een beetje ons kent ons. En ja, bord op schoot scouting eigenlijk.
Ja, zo is het. Dus...
En dat is natuurlijk ook wel een beetje eigen van Italië. Het is natuurlijk ook, we kunnen niet zeggen dat Italië geen patriotistisch, nationalistisch land is. Want ik denk dat als er één ding duidelijk is, dan is dat het wel.
Nee, dus daarom, het is gewoon hartstikke moeilijk om als club dan de juiste man aan te stellen. En dat zie je nu ook bij Fonseca. Die denk ik niet mislukt omdat hij Portugees is. Maar ja, daardoor toch een kleine achterstand heeft ten opzichte van sommige andere trainers.
Allebei goed, nog... Mourinho is natuurlijk ook eigenlijk een van de laatste buitenlanders die... Ja,
die kon wel Italiaans.
Ook... Nee, natuurlijk, maar dat wel. Maar ik bedoel, als je gewoon puur alleen eventjes kijkt naar het buitenlanderschap, zeg maar. Zeker. Want eigenlijk sinds hem zijn er weinig echt gigantisch succesvolle buitenlandse trainers geweest.
Zo is dat.
En Mourinho maar... heeft dan inderdaad wel het voordeel dat hij natuurlijk is opgeleid als tolkvertaler.
Die sprak op zijn eerste persconferentie al in het Milanees dialect, zei hij wat dingen.
Ja, dat goed, maar dat zijn natuurlijk ook slimme mediatrucjes.
Maar zo is het. Ja, maar dat is wel
zo werkt het wel. Zo werkt het wel.
En Mourinho heeft dat gewoon fantastisch goed door. En de boer had dat niet, weet je wel. Ja, die probeerde het wel met zijn Italo-Spaans. Maar dat is toch lastig, blijkt. Verwijt je hem, kan je hem bijna niet verwijten. Maar ja, zo is het wel. Nog twee vragen, Wes. Eentje jij, eentje ik. Jij eerst.
En goed, vooral misschien, wat vind je van dat nieuwe shirt van Inter?
No comment. Want voordat je het weet, heb ik hem weer aan. Nee, ja, het is nog niet officieel natuurlijk, maar de bijnaam van Inter is de Nerazzurri. En dat is de zwart-blauwe. Niet de blauwe. En dit is een blauw shirt. In het shirt van Inter moet blauw en zwart zitten. En dat lijkt me niet zo moeilijk. Dus ik snap daar gewoon heel weinig van, eerlijk gezegd. Ik snap daar niks van. Dus dat is mijn mening daarover. Ik vind het spuuglelijk. Als er zwarte strepen bij komen, dan vind ik het al een stuk mooier, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik begrijp dit gewoon niet. Ik begrijp het niet. Hoe moeilijk is het om een zwart-blauw shirt voor Inter te maken en dat op een traditionele manier neer te zetten? Nou, niet moeilijk, lijkt me. En we hadden het er gisteravond ook over. Wat ik ook nog eens vind, wat iemand anders zei, dat als je dan de titel weer een keer wint, kom dan ook met een klassiek mooi shirt om het Scudetto mooi op de borst te kunnen laten zien. En niet met zo'n raar experimenteel shirt. Laat gewoon het zwart-blauw van Inter zien en laat zien dat jij een traditionele Italiaanse club bent en blij bent dat jij het Scudetto op de borst hebt. Dat logootje wat je mag dragen als je de titel binnen hebt. En dat vind ik eigenlijk.
Ja.
Toch? Ja, dat lijkt me niet.
Ja, simpel.
Ja, ik ben altijd licht onbrandbaar op dat soort dingen, als het om dat soort dingen gaat. Volgende week nemen we weer op in de studio. Dan heb ik dat vierde shirt bij me, die jij ook had besteld. En ik ook, dus nu hebben we hem twee keer.
Ik ga hem niet dragen, hoor.
ik ook niet, Wes. Ik ook niet. Maar ja, de weddenschap stond, dus ja, toen heb ik hem maar besteld.
Het is voor het decor, hè? Het is voor het decor.
Het is voor het decor. Het komt op de achtergrond. Ja, jeetje, we zijn een hele lange aflevering aan het maken, maar goed. Ja, even kijken. Wat verwacht je van Empoli? Nog één ding, de laatste. Als we het Salernitana hebben gehad, wat verwacht je van Empoli?
Ja, ook niet heel veel. Ik denk wel dat vorige keer dat Empoli in de Serie A speelde, hadden ze verdiend om erin te blijven. Het was echt gewoon een leuke ploeg. Veel jong talent. En dat loopt er op zich nu nog steeds wel. Alleen ook daar, eigenlijk pas sinds dit seizoen een nieuwe trainer. Die komt van Venezia. Dionisi. En dat is wel een goede trainer. Dus dat is wel een beetje in de school misschien van die Vincenzo Italiano van Spezia. Die ook wel tactisch goed onderlegd is en ook leuk voetbal propageert, zoals je dat zo mooi zegt. Maar goed, ja, weet je wat we net aanhalen? Het is in Italië toch vaak de ploegen die promoveren, degraderen. En dat zie je nu eigenlijk ook, want Crotone staat laag. Benevento staat, of tenminste Crotone is al gedegradeerd. Benevento staat in de gevarenzone en Spezia staat er één plekje boven. Dus het is eigenlijk, je kunt bijna vooraf uittekenen dat je als promovendus gelijk weer zakt. En dat maakt het gewoon wel jammer, maar ik dicht Empoli wel een grotere kans toe dan Salernitana in ieder geval.
Ik ook. Traditioneel meer een ploeg die in de Serie A speelt. En je kan je het Empoli van een aantal jaar geleden nog herinneren. Met Caputo, Benacer, Traoré. Dat zijn allemaal leuke namen. En bij Empoli heeft men een traditie om interessante spelers op te pikken. Die ken ik op dit moment nog niet. Maar tegen de tijd dat ze volgend jaar in de Serie A spelen, dan zul je zien dat er zeker weer een boel talenten rond gaat lopen. In combinatie met wat ervaren namen. Ja, dus daar heb ik iets meer vertrouwen in dan in de Salernitana. Wes, we waren er vorige week natuurlijk alleen met die Interspecial. Dus vandaar dat we vandaag
een beetje extra hebben geluld.
Ja, volgend jaar misschien toch naar een nieuw format. Misschien toch zomergasten of zo. Of live, of weet ik veel. Gaan we dan
met
wel weer
Ivonie
zien. Zo is dat. Ja, die mag ons dan ondervragen.
Die spreekt toch alles, uit. Toch? Die spreekt ook Italiaans.
Zo is het. Of Isaac laten we gewoon elke keer overvliegen. Dat kan ook. Isaac Alan Ivonio. Maar goed, dat was hem voor vandaag. Jij sterkte daar in de quarantaine.
Ja, komt goed.
Sterkte met Juve bovenal, misschien nog wel meer.
Ja.
ja, en wat moet jij mij wensen? Eigenlijk niet. Nou ja, ik ga nog een beetje in de champagne.
Ja, ik wil net zeggen, eet mijn stukje taart dan maar op. Ja,
wat ik nog wat mooi was, vorige week, dat is het laatste hoor. Die taart heb ik dus laten maken bij een goede bakkerij in Amsterdam. Was ook heel duur. Alle foto's al gedeeld. Zat er een spelfout op de taart?
Ja, ik heb er eigenlijk niks meer van gezegd. Maar ik zeg ook inderdaad iets van champignoni in plaats van campioni. Ja,
dat kwam ook dus niet door mij. Maar ik kwam erachter. Ik ging naar bed op woensdagavond. En ik zag hem. Ik dacht, jeetje. Er zit gewoon een H in. Dus ik nog een mailtje gestuurd. En de bakker die nam mijn schuld op zich. Het was niet mijn fout. En hij zei, weet je wat? Volgend jaar doen we het gewoon mooi weer. En dan zorg ik voor wat extra's bij de blauw-zwarte taart. Nou, die afspraak staat.
Ik ga bijna hopen dat Juve weer geen kampioen wordt volgend seizoen.
Zo is dat. Hey, tot volgende week, Wes. Dan in de studio, hopelijk.
En we hebben, voordat we nog afsluiten, we hebben nog een column. Toch?
Oh, jeetje.
Jeetje,
zeker.
Gaan we weer? Nee want aangekondigd, hè. Drie columns waar. Vandaag.
Aangekondigd dus drie column. Ja.
Dus we sluiten vandaag af met de derde column van de uitzending.
En daarbij een gewaardeerde column. We moeten ook niet vergeten.
Ja, absoluut.
Want
nee,
er
zeker.
Wordt
een
soort
niet...
van achteraan geplaatst. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Het is natuurlijk van Hans Otte die de degradatiestrijd voor ons doorneemt. Het is ook niet zo dat we die vergeten. Maar die willen gewoon achteraan plaatsen. Omdat er dan extra aandacht voor is nog. En dat dan nog even kort wordt samengevat natuurlijk. Want het is fantastisch spannend daar. Hans die is fan van Genoa. Genoa zeker van handhaving. Inmiddels, toch wel, kunnen we zeggen. En die neemt toch elke keer als voorzitter van de Genoa fanclub de tijd en moeite om voor ons de strijd tegen die degradatie van de andere ploegen met ons door te nemen. En dat is toch een mooi chapeau van de aflevering, moeten we zeggen.
Absoluut.
En wat ik ook nog moet zeggen natuurlijk, voordat we er helemaal tussenuit gaan. Like ons op overal waar je kan. Volg ons op Instagram. Geef een recensie op Apple. Laat ons vooral weten wat je van de podcast vindt. Hints, tips, suggesties kunnen via Instagram, Twitter, Facebook naar ons worden gestuurd. Ook op alle andere mogelijke manieren. Wij zijn er dit jaar nog twee keer. Gaan ook even kijken naar het EK, wat we daarmee gaan doen. Dus zeker nog veel moois om naar uit te kijken. Maar het mooie om nu nog even naar uit te kijken is de column van Hans Otte. Hans,
daar is hij.
Take it away.
Nu Parma en Crotone reeds definitief zijn gedegradeerd naar de Serie B, richt de strijd in het rechterrijtje van de Serie A zich op het wegblijven van de derde en laatste degradatieplaats. Mogelijk kreeg deze strijd afgelopen zondag in de 86e minuut van de degradatiekraker Benevento Cagliari een beslissende wending toen scheidsrechter Daniele Doveri bij een 1-2 stand in het voordeel van Cagliari een penalty aan Benevento gaf. De VAR riep hem echter terug naar het beeldscherm waarop hij zijn beslissing herzag en de penalty ongedaan maakte. Enkele minuten later scoorde João Pedro uit een counter de beslissende 1-3 voor Cagliari, waardoor de Sardijnen nu 13 punten uit de laatste 5 wedstrijden behaald hebben. Benevento behaalde op haar beurt slechts 1 punt uit de laatste 5 wedstrijden en bungelt nu met 31 punten op de derde degradatieplaats, 3 punten onder Spezia, terwijl de Ligurianen ook nog een beter onderling resultaat hebben. Aanstaande woensdag speelt Benevento uit bij Atalanta en moet het hopen dat Spezia, Cagliari, Torino en Genoa niet nog verder weglopen en helemaal onbereikbaar worden. Komende zondag krijgt Benevento vervolgens Crotone op bezoek en kan het proberen iets van de achterstand op het genoemde kwartet in te halen. Het belooft de komende weken nog een spannende strijd te worden.